Broers en susters, namens die gemeente mag ik u baie verwelkom in ons eredienst van vanavond. En u sal verstaan, dit is voor mij ook een groot vreugde om daarin te mag voorgaan, as nog altijd verbind aan hierdie gemeente, as julle emeritus predikant. Het blyk vir die rest van my lewe. Ek moet het in de Nederlandse kerk ook, ek wil sê, dan sê hulle, door die bysit gaan voor predikant, emeritus predikant van Emmen, waar ik nou bly, en dan sê ek nee, ek bly in Emmen, maar ek is die medisch predikant van Kaapstad. En dan skrik hulle, maar dan denk hulle, gaan ons een Afrikaanse dienst kry, maar dit is dus nie so nie. Wat die afkondigings van die kerkraad aan betref, vir die wat vanochtend nie hier kon wees nie, vanochtend is die heilige doop bedien aan die dochterkie Margaret Janneke van broer en suster Monet en Lonette de Vries. Die kerkraad stel die volgende kandidaten voor die vul van die vacature van ouderling, die broers Albert Beiker en Kokkie Kooiman. Die verkiezing sal as hier weer plaasvind volgende week zondag, hier staan volgende week zondag, maar dit is dan nie recht nie, dit is verander in 14 april, dus oor 2 weke, en dan na die ochtenddienst. Vanwe die vacature van een diaken, as ook die besluit van die kerkraad om die aantal diakens met nog een uit te brei, vraag die kerkraad name van broers wat geskik geacht word vir die ambt van diaken. Name met motiverings asseblief, kan door middel van ondertekende brieven, maar dit kan ook per e-pos, by die Scriba Smal, broer Bertus Beiker, ingedien word op die laaste volgende week zondag, 7 april. En u wordt weer eens daaraan herinner dat die indiening van name een onmisbare deel van die proces tot die uiteindelijke benoeming van nieuwe ambtsdragers is. Die kerkraad wil in die eerste plek graag hoor wat wordt uit die gemeente aangedragen. Dan, daar vindt een speciale zendingberaad plaats, aanstaande vrijdag en zaterdag, 5 en 6 april. En dit zal gebeuren in Pretoria. Daar zal ook weer een samensprekingsvergadering met die gereformeerde kerken wees, als die heren wil, donderdag aand 14 maart. Dit zal wees vanaf 7 uur bij die gereformeerde kerk Belleville Oos. En laastens, die offergaves is vandaag bestemd voor de diakonie en voor hulpbehoevende kerken. Dit dan die afkondigings. Vanavond geen vervolg van die reeks catechismes preken, nie? We zitten een beetje bespreken en ik heb die laatste jaren 3 keer oor zondag 44 hier gepreek. En ik heb niet nou dadelijk een preek recht gehad. Ook weer oor die zondag om hier vrijmoedig te kan houden. Maar omdat dit ook die tijd is waarin ons weer toeleef na Goede Vrijdag. Die leiding en sterven van Christus. Heb ik een tekst gekies wat daar oor gaan. En ons wil Christus dan ook eer als die verzoener van ons schuld bij God. Die lam. Met die woorden van Schriftberaming 8 vers 1 en 2 in antwoord op Godse zeende groet. En laat ons daarvoor gaan staan. We zitten weer bij elkaar gekomen, gemeente, in die overtuiging dat ons hulp komt van die naam Here, Yahweh, ik is daar. Die God wat die hemel en die aarde gemaakt heeft. Genade voor u en vrede. Van hom wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geesten wat voor zijn troon is. En van Jezus Christus, die betrouwbare getuie. Die eerstgeborene van die dode. En die heerser oor al die machthebbers van die aarde. Amen. Kom ons sluit nou by hierdie aanbidding aan met 'n gebed vir die verligting van die Heilige Gees wanneer ons die Here se woord gaan oopmaak en saam dan luister. Ek sal u daarin voorgaan. Ja, Heer Jesus, ons koning nou by Vader op die troon, maar eendag die priester wat terselfde tyd offerlam wou wees om ons skuld by die Vader te versoen. Ons aanbid U. En ons is verskriklik dankbaar vir wat ons nou mag wees in Vader se oë. Danksy U versoenende werk. Dankbaar vir dit wat ons mag sing, dat ons vir U priestervolk geword het. Konings in 'n ryk van onverstoorbare vrede. Vrede wat hier op aarde nog nie altyd voelbaar is nie, maar wat daar klaar is in U met die Vader. En wat ook realiseer in Christus se gemeente. Ook daar is dit nie altyd pais en vree nie. Daar is struwelinge, maar ons kan dit ook te bowe kom omdat U vredemakers van ons gemaak het. Ons sê dankie Here dat ons 'n tweede erediens mag hou, dat dit in hierdie land ook toegelaat is om in erediens bymekaar te kom en dat ons die ruimte, die moontlikhede ook het om dit twee keer te mag doen in lyn met die kerk van die eeuwe. Ons bid vir ons broers en susters wat aan vervolging blootstaan, vanweë hulle geloof, hulle trou aan U, gee hulle volhardende trou, wat die mens van sy eie nie het nie, maar wat U deur die Gees kan skenk. En gee ons met soveel vryhede ook, dat ons getrou sal bly, en nie gemaksugtig sal raak nie. Ons is dankbaar, Here, dat U die eredienste gebruik om ons aan U te verbind elke keer weer, om die verbond wat U met ons gesluit het te vernuwe, deur die Gees. Ons sê dankie, Here, dat U in elke erediens wat ons mag gee, die Here Jesus Christus in die kolleg plaas, omdat ons sonder hom nie vorentoe kan nie. Ja, watter kant toe sou ons moet gaan? En ons bid of U dit ook in vanaand erediens wil doen. Christus in die kolleg plaas. En ons daarmee vertroos en aanspoor ook om kort op sy hakke te bly. Seën daarvoor die verkondiging en ons luister daarna. Ons bid het ook in Jesus se naam. Amen. Ek het die tekst vir die verkondiging van vanavond gekies uit die brief in die Nuwe Testament aan die Hebreërs, uit die 5de hoofstuk. Ons wil fokus op die verse 7 tot 9, maar ons wil dit lees in die context waarin dit staan. So ons begin die skriftlesing alreeds in hoofstuk 4. En daarby die 14de vers. Miskien moet ek nou alreeds sê, die rooi draad deur hierdie brief is dat Heer Jesus Christus ons hoë priester geword het. Die Hebreërs het groot geword by die ander hoë priester wat daar maar aanhoudend besig was in die aardse tempel, maar nou het Jesus Christus ons hoë priester geword. Daardoor gaan dit ook in hierdie gedeelte en daarom wil ons na die skriflesing ook van Psalm 110 twee verse sing, die verse 1 en 5 waar God alreeds vir koning David aangekondig het, dat hy een dag in sy nageslag 'n seun sal kry wat terselfdertyd sy Heer is, want hierdie seun sal nie net koning nie, maar sal ook hoë priester wees. Ons lees vanaf vers 14 van hoofstuk 4, terwyl ons dan 'n groot hoë priester het, wat in die hemel deurgegaan het, namelijk Jesus, die seun van God, laat ons die belydenis vasthou, want ons het nie 'n hoë priester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Want elke hoë priester wat uit die mense geneem word, tree ten behoeve van mense op in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sondes te bring, as een wat kan saamvoel met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self ook met swakheid bevange is. En daarom juist moet hy, net soos vir die volk, so ook vir homself, vanweë die sondes offer. En niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, net soos Aaron, so het Christus ook homself nie verheerlik om 'n hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik, wat vir hom gesê het, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Soos hy ook op 'n ander plek sê, en dit is Psalm 110, U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. En dan volg die verse waarop ons die verkondiging wil focus. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smeekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs, hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Tot daar die tekstverse vir die verkondiging. Maar ons lees verder. En is deur God genoem een hoë priester volgens die orde van Melchisedek. En tot daar lees ons. En ons sing dan nou Psalm 110. Ik moet gauw eerst iets vragen voor die seuns van die audiovisuele span, want ik had altijd afstand beheren gehad met 2 knopjes en nu had hij 4. Moet ik nou die onderste en die bovenste gebruiken of die linker en rechter? Oké. Om die hele ding uit die staanspoor in elkaar te krappen, niet vraag ik dit maar. U zou met mij samenstem, broers en zusters, en ik hoop jullie ook, kinders wat in die kerk is, wat samengekomen het, dat hierdie gedeelte wat ons nou uit die Hebreeërsbrief gelezen het, en vooral die tekstversen wat ik gekies het, een prachtig tekst is, wat oor Jesus gaan op zijn pad, deur Getsemane, Golgotha toe. Ons zien hem bezig om met bloed, zweet, tranen, voor ons een eeuwige redding te bewerken. Zoveel opofferende liefde voor ons. Ik heb gedacht, het is baie mooi tekst in hierdie weken voor die Goeie Vrijdag. Maar het is net dat ene woordje wat daar nou ten die einde staat. Dit moest niet daarin gestaan het nie. Ik wonder of u dit raak gelees het of daar helemaal aan voorbij gelees het nie. Maar nou staan daar dat daar alleen redding is voor allemaal wat gehoorzaam is. Ik denk, jullie moeten dit toch maar bedienen, want het werkt niet goed niet. Oh ja, daar zei. Zou jullie het van mijn oor vat? Het moet niet te veel afleiden hier, dan los ons dit, maar oké. Want ik was nou juist met een belangrijke ding bezig, broers en zusters. Hier staan, daar is net redding voor die wat gehoorzaam is. Wel, gehoorzaam, dit is een woord wat niet goed voelt voor mensen in hierdie tijd niet. Moet ons aan Jezus gehoorzaam wees? Hoe komt staan dan niet dat ons om moet gloeien niet? Of, ik denk dit klinkt nog baie mooier. Ons mag die Jezus toch lief hebben? En is dit niet wonderlijk niet? Hij het voor ons lief en ons het om lief. En ons laat ons daarom saam neem. Gehoorzaam wees, dat woord klinkt zo streng. En waar blijft mijn vrijheid? Verschijnt die akelige woord moet hier weer op die toneel. Gehoorzaam wees. Hoe kom zo autoritair? Ik hou niet ervan nie, om gecommandeerd te worden. Ik laat mij niet hiet in gebied niet. Mag ik niet zelf uitmaken hoe ik wil leven niet? Maar ons kan het niet ontstrijden, nie, broers en zusters. Dit staan hier. Dit staan hier rechtig. Wil jij gered worden? Deer Jezus. Verlang jij naar een verloste leven? Dan zal jij aan hem gehoorzaam moeten wees. En hierdie woordkie is niet een blaps van die schrijver van hierdie brief, wat effens te gauw uit zijn pen gevloeid het nie. Die apostel Paulus gebruikt dit ook een paar maal. Ik weet niet of u dit ooit raak gelezen het nie, maar in aan die begin van zijn brief, in aan die einde, zei Paulus dat die Heer hom geroep het, om onder die volken, die heidenvolken, geloofsgehoorzaamheid te verkrijgen. Hulle moet niet net gloeien, nie. Hulle moet, omdat hulle gloeien, nou ook gehoorzaam wordt. Maar voordat ons nou door daar die woordkie delk afgezet zou worden, moet ons liever die Bijbeltekst nog een slag zorgvuldig lees, want daar staan ons niet net dat dat van ons gehoorzaamheid gevraagd wordt niet. Daar is eerste van Christus gehoorzaamheid gevraagd. Van ons redder zelf. Moet maar kijken in vers 8. Ik denk het is goed om die Bijbel op te houden, omdat dit een beetje langer tekst is, het samen te lezen. Daar staat dat Christus gehoorzaamheid moest leren. Slechts zo kon hij onze redder worden. Dis sy gehoorsaamheid is daar nou vir almal wat aan hom gehoorsaam is, 'n bron. Hy het die bewerker geword, maar eintlik staan daar hy het 'n bron geword, so staan dit ook in die Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling en die direkte Nuwe Vertaling. 'N bron van ewige redding het hy geword. Omdat hy gehoorsaam was, is hy dit vir almal wat nou aan hom gehoorsaam is. So daar word van ons gehoorsaamheid gevra aan hom wat eerste vir ons gehoorsaam wou wees. En hoe gehoorsaam was hy? Ja, Christus word die bewerker van ons saligheid, ons heil, ons heelgemaakte lewe genoem. Nie net hier nie, dit lees ons ook al in die tweede hoofstuk. 'N bewerker. Ons redding het nie gebruiksklaar iewers gereed geleë nie. Nee, dit moes bewerk word. En dan ook nie op so'n wyse dat dit in 'n werkswinkel of 'n fabriek soos 'n apparaat in mekaar gesit kon word en dan vir ons aangegee word nie. In Hebreërs 2 staan daar dat die bewerker van ons redding deur lyde heen moes gaan om dit te bereik. Om ons redding te bewerk, moes daar gelei word. Dit het om swaar offers gekos. Offers. Ja, ek hou van daardie woord, want Christus word in hierdie hoofstukke mos aanhoudend geskilder as ons volmaakte hoë priester. Die priester van wie ons in Psalm 110 gesing het. Dit vraag dalk even sy denkskuif. Want ek weet nie wat beeld u by die hoëpriester het nie. Die hoëpriester vroeër in God se heiligdom, dit lyk so'n stil en verhewe figuur wat van tyd tot tyd statig deur die tempel stap. En een keer in 'n jaar bietjie bloed agter die agterste gordyn gebring het om daarmee versoening vir Gods volk te bewerk en ook vir homself. Nie so'n moeilike nie, wel 'n baie eervolle job. Ja, maar het u al ooit daarover nagedink hoeveel gehoorsaamheid daarvan hierdie man gevra is? En so'n gehoorsaamheid dat hierdie hoë priester vir die hele volk tops moes wees waar dit by gehoorsaamheid kom. Gehoorsaamheid aan God, aan God se wil. Hy moes in die totale toewyding aan God leef. Hy mocht nooit meer die heiligdom verlaat nie. En selfs as sy pa of ma gesterf het, of iemand anders in sy familie, mocht hy nie by wees nie. Hy moes op afstand bly van die dood. Mocht nie hulle begrafnis bywoon nie. Toe die eerste hoëpriester, Aaron, dan ook saamgewerk het om 'n goue stierkalf te maak, want hulle gedink op daardie manier moet hulle die kontak met God, wat daar was deur Moses, weer herstel, want Moses, ja, wat hy geblei, hy is al meer as 40 dae weg. Hy het seker maar 'n hartversaking of 'n breinbloeding of iets gekry daarbo. Maar as Moses nie bedaan het, is die kontak nie bedaan nie. En Aaron het dan saamgewerk. Dit het hom byna sy lewe gekos. Nee, ons lees dit nie in Exodus nie. Maar Moses vertel dit later in sy afskeidspredikasie aan die grens van Kanaan. Dit lees dit in Deuteronomium 9 vers 20. Moses sê, as ek toe nie vir hom in die bres getree het en vir vergewing gesmeek het nie, sou hy die doodstraf van God gekry het. En hy sou dit verdien het. Maar nie lang daarna nie. Het hier wel twee seuns van Aaron die doodstraf gegee. Nadab en Abihu, omdat hulle by die inwyding van die tabernakel as priester al dadelik teen God se duidelike voorskrifte ingegaan het, want hulle het verkeerde reukwerk op die altaar in die tabernakel gebring. hulle het so dood neergeval. En Aaron mocht nie eers oor hulle rou nie, lees ons dan. Mocht hulle begrafnis ook nie bywoon nie. Om hoë priester te wees, dit het die swaarste offers van 'n mens gevra. Hierdie een mens moes in alles wys, ek staan in diens van die lewende God, die God van die paradys. Ongehoorsaamheid en die straf wat erop staan, die dood, dit behoort nie thuis in Godse wêreld nie. En ek is daarom dit te wys, om afstand daarvan te neem. Want ons mens het dit wel in Godse wêreld laat inkom. En daarom moest die hoë priester deur sy gehoorsaamheid vir die volk hul sondes versoen. En die doodstraf op afstand hou. Hierdie man het maar nie bietjie plechtig die heiligdom heen en weer gestap en mediteer nie. Maar hy het homself in die stryd gewerp om Godse volk nie teenstaande soveel sondes toch te laat oorleef. As ek dit sê, dan denk ek aan die indrukwekkende geskiedenis uit nummer 16. Dat opstand gekom met een paar leiers, Korach, Datan en Abiram. Opstand teen Moses en Aaronse leiding. En dan breek daar een plaag uit onder die volk. En der duisende mense sterf. En wat doen dan die hoë priester Aaron? Hy haal blitsvinnig uit die heiligdom, versoenende reekwerk van die altaar af, en hy hardloop met daar die wapen, die dood tegemoet. En dan gaan hy, probeer jou dit indink, dan gaan hy met gevaar vir sy eie lewe, want hy hardloop die dood tegemoet, tussen die plaag, die dooies, en die wat nog lewe instaan. Maar dan kom daar ook, waar hy staan, die dood tot stilstand. Dis die taak van die hoë priester. En toch het al die hoë priesters vanaf Aaron maar net stukwerk kon lever. Want hulle kon die mag van die sonde nie heeltemal baas raak en onderkry nie. Hulle kon dikwels Godse straf nie voorkom nie. Ja, wat nog erger is, partij, maar het hulle self ook die straf help oproep. Soos die hoë priester Eli, die slapgat pa van Hofni en Pinaas. Die falende hoë priesters het duidelijk gemaakt, daar moet een betere, volmaakte hoë priester kom. En dit het toe ons Heer Jezus geword. Dit is wat ons strijk deur lees in hierdie Hebreeënbrief. Daar staan in hoofdstuk 2 vers 14 dat God se seun een mens van vlees en bloed geword het. Hoekom? Wel, sodat hy deur sy dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, die duivel. Dit het hy kom doen. Hy sou die grootste en zwaarste offer gaan bring wat dan nodig was om die sondes van Godse volk regtig versoen te kry en om so die doodstraf afgeskaf te kry. Hy moest die veroorsaker van al die ellende, die duivel gaan konfronteer. Nou sou hy die hoëpriester wees wat tussen die dood en Godse volk in gaan staan en homself wel laat doodmaak. Wat by Aaron nie nodig was nie. Homself offer. In ons plek, om in ons die lewe te kan weergee. En lees nou met hierdie agtergrond, broers en suster, weer eens ons tekst van vanavond. Daar sien ons Christus struggle met die enorme offer wat hy moes bring. Ons sien hom op pad, deur Getsemane, Golgotha toe, waar hy net nou die vijand sou konfronteer. Daai amper onbegaanbare pad van pleitbedes en smekinge met harde krete en trane vanweë die dreigende dood, die verskriklike lyding. Ons sien die Here Jesus in kwaai aanvechtings, onuitsprekelijke angsten. Al hoe dieper buig hij onder die ontzaglijke verantwoordelijkheid wat hij op hem geneem het. En dit wordt al hoe zwaarder om gehoorzaam te blijven aan hem wat hem met hier die taak belast het. Ja, want ik hoop hier is toch niemand vanavond wat meen dat dit voor Christus sommer kinderspeletjes geweest moest geweest zijn om die duivel in die dood te verslaan, nie? Daar is toch niemand wat meen dit kon voor hem niet zo moeilijk geweest zijn, niet? Om voor ons die pad naar God toe weer op te vechten. Niemand is hier toch wat denkt, die Jezus, want hij was moest God ze zien, die Jezus kon zonder slag of stoot die overwinning wel behalen. Want als dit zo zou wees, mijn broer en zuster, dan zou dit betekenen dat hij hemzelf ook nooit rarig zou kan verplaatsen in ons strijd, in ons leiding, die aanvechtings wat ons ondervindt, ons zwakheden en verzoekingen niet. Kijk nog een mooie slag in vers 8, alsjeblieft. Want daar staat iets wat ons amper niet kan groeien. Nie. Al was hij Gods zoon, het Christus gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleid heeft. Ja, maar dit kan ons niet waar wees nie. Moest Christus nog gehoorzaamheid leer? Dit kan natuurlijk niet betekenen dat hij aanvankelijk ongehoorzaam was en al gaande geleerd het om dit niet te doen. Nie. Maar wat is dan bedoel? Wel, nadat hij gehoorzaam op Gods bevel in die strijd getreed, een mens van vlees en bloed, net ons geworden het, is zijn gehoorzaamheid aan zijn vader in de hemel wel al hoe zwaarder op die proef gesteld. Zijn menselijke gehoorzaamheid. Hij moest gehoorzaam blij. Anhou gehoorzaam wees tot die bitter einde. Tot en met de verschrikkelijke dood aan de kruispaal. Ja, tot in die allerdiepste angsten en verschrikking van die hel. En dit wordt baie duidelijk uit ons tekst dat dit voor Christus rarig waar geen kinderspeletjes was niet. Hij heeft niet koelbloedig die strijd aangepakt niet. Integendeel, dit is een gevecht op leven en dood geworden. Dit is een worsteling geworden om gehoorzaam aan zijn hemelse vader te wees wat om die strijd ingestuurd heeft. Om te aanhouden gehoorzaam wees aan vaderse bevelen, vaderse strategie, vaderse bevrijdingsplan. Dit bedoelt ons tekst met die woorden dat Christus met sterk geroep en tranen gesmeek en gebid het tot hom, wat hom uit die dood kon red. We zien Christus weer in die stofkruip van die tuin van Gethsemane, terwijl die zweet op zijn voorkop geperl het. En hij gebid en gesmeek het, Vader, bij u is alle dingen moeilijk. En als dit moeilijk is, neem toch hier die bitterbeker wat ik moet drinken weg. Maar laat het niet gebeuren zoals ik dit wil, niet. Dit moet gebeuren zoals u dit wil, heer. Toen hij die woorden naar de hemel geroepen heeft, hij had geweerd, want zo staat het in ons tekst, dat God hem uit die dood kon red. God zou met één bevel die die voorvechter voor ons naar de hemel kon teruggeroepen. Om aan die strijd kon onttrekken. En in zijn doodsangst het Christus het amper begeer. En dan was hij gered. Ja, maar dan was ons reddeloos verloren. En dus kon God dit niet doen. Niet. En daarom moest hij gewillig aangaan. Nog verder, aanhou, vecht, tot tijd en wel die vijand finaal verslaan zou wees. Hy moes hom laat verwond en afmat, laat bespot, tot daar op die ouwente uitgebluste lijk aan een kruis oorgeblei het. Maar hy het ook aangegaan, en hy wou ook aangaan, terwille van ons, indien hy dan moes wees gehoorzaam tot in die dood, die eeuwige dood van die hel, terwille van ons, want hy het bewus geblei van sy verantwoordelikheid. Hy het die hoëpriester geblei, hy was geen slagoffer, nie, een slagoffer wat om willoos laat afslag het nie, hy het die priester geblei, wat homself geoffer het. En moet maar kyk weer in ons tekst, die tekst noem ook nadrukkelijk Christus' strijd, hy het homself aan God geoffer. Ons moes ten allen koste, al het het hom ook sy leven gekost, losgekoop word uit die greep van die duivel, die sonde en die dood. En as dit dan nie anders, as dit die dood van Godse seun kon gebeur nie, was hy bereid om daar die moeilikste offer aan God te bring. Dit is toch hoe ons Christus ken, broers en susters. Dit is ons heiland. En so gedenk ons om, hierdie weke voor die Goeie Vrydag, as ons redder, wat bewys het wat hy werd is, maar wat daarom ook gekry het, wat hy werd is. Hy is mos verhoor, God het hom nie in die strijd laat beswyk nie. Inteendeel, as ons tekst in vers 9 sê, en nadat hy volmaak is, en dit betekent, toe hy die volmaakte vorm van gehoorzaamheid bereik het, tot in die hel, toe het God die borkies verhang. Nadat Christus homself dwars deur die strijd geveg het, die strijd tot die bitter einde klaargestry het, en as die oorwinnaar daaruit die voorskyn gekom het, het God hom ook as die oorwinnaar erken. En daarby kan u maar denken aan die pasfeest, ons sê altyd, Christus het uit die dood opgestaan, maar die skrif gebruik dikwels ook die woord, hy is deur God uit die dood opgewek. Dis die vader self, wat ook gesê het, hierdie mens was wel, wat op die borkie gestaan het, die koning van die jode, die verlosser koning. En daarna het God hierdie opgewekte seun ook in die hemel opgeneem. Die katechismus vra aandacht daarvoor, opgevaar naar die hemel, maar ook opgeneem, in die hemel. God het hom as die enigste ware redder aanvaar en direct vir een plek ingeruim langsom op die hemeltroon. En toe was nie net vir Christus die borkies verhang nie, toe was ook vir ons, vir u, vir jou, vir my, die borkies verhang. Hy het mis vir ons in die strijd getree, hy het vir ons die oorwinning behaal, en ons tekst loop dan ook daarop uit, dat Christus door sy oorwinning vir ons die bewerker, maar hier staan dus een oorvloedige bron van eeuwige saligheid geword het, eeuwige redding. Dankzij sy offer eindig ons skuldvolle leven nou nie meer in die dood, die eeuwige dood nie. Christus het vir ons die pad naar God toe teruggebaan, en by God kry ons die leven terug, een paradijs lewe een dag op een vernuwde aarde. Alhoewel, wanneer ek dit so sê, klinkt dit dalk asof een mens eers na hierdie lewe daarvan profijt het, as jy sterf. Maar dit is daarom nie so nie. Want miskien moet u dan nog gauw slag kyk daar waar ons die skriflesing vanaan begin het, al in hoofdstuk 4 vers 14. Ons het daar gelees, ons het nou een hooggeplaaste hoëpriester, hoog verhewe in die hemel. Maar nou mag ons, dankzij hom, sonder skroom, nader tot daar die hemeltroon. Dit is nou een genade troon. Ja, hy wat op die troon sit, ons Vader, is die genadige Vader. En ons kan daar hulp kry. So dikwels as wat ons dit benodig. Ach, en ons benodig ons dit nie elke dag nie. Maar ons kan dit daar kry. Sommer, verniet. En ons mag gaan, vrymoedig. En hoe wonderlik is dit, want vir ons is die stryd nog nie verby nie. Die duivel laat ons nog nie met rust nie. Ons word elke dag deur ons eie sondige aard aangeveg. En deur die wereld wat nie in God glo en nie van hom wil weet nie. Siekte en dood bedreig ons as die laaste vijande wat nog oorwin moet word. Ons lewe kan nog vol angs, trane, lyde wees. Maar daarbo op die troon is 'n hoë priester wat regtig waar wel weet hoe dit is en hoe dit voel. Wat ons hier op aarde als moet verdier. Daar's geen situasie in ons lewe wat ooit nog bo Christus daar op die troon langs die Vader se kop sal groei nie. Dit sal nooit gebeur dat hy ook daarbo raad op is nie. Hy staan nooit met leeë hande daarbo en kan ons ongelukkig nie nou help nie. Nooit. Ook as ons desperaat is en nie meer weet wat kan doen nie. Hy weet. As ons maar aan hom toevertrou, dan dra hy ons in die lewe deur, hoe ook al. Maar verstaan u dan nou ook, hoe kom daar in ons tekst staan, dat ons nou wel aan hom nou gehoorzaam moet wees? Wat anders kan dit hier beteken as, gee nou asseblief die leiding van jou lewe uit jou eie hande uit, leer dit in sy hande. Hy het nie net 'n bron van ewige redding aangeboor, waaruit die redding nou soos vanself, soos 'n aanhoudende stroom, na ons toekom vloei nie. Nee, hy is self nou daar die bron van ewige redding. Dit beteken ons moet by hom wees. Ons heeltemal aan hom uitlever. Laat hy voortaan oor jou lewe baas wees. Ons noem hom ons ook ons Heer. Hoe dikwels gebruik ons daar die woord? Ons Heer, ons Here, Jesus Christus. Wel, laat jy hom ook Heer wees in jou lewe. Het hy nou ook die laaste sê in jou lewe? En die eerste sê op dieselfde tyd? Mag hy nou ook besluit oor hoe dit moet wees in jou lewe? En als, vertrou jy nou ook die leiding oor jou lewe aan hom toe. Gehoorsaam wees beteken in die eerste plek hoor, luister. Denk by daardie woordjie slag aan 'n leereenheid wat hom midde in 'n gevechtssituasie bevind. Oudtydse situasie. Maar miskien maak dit dit duidelik, indien daar die soldaten nou verstandig is, sal hulle die ene oor blijven die bevelen van hul bevelvoerder. En daar die bevelen ook blindelings opvolg. Al lijkt daar die bevelen, partijmal, dat op die eerste gezicht ook moeilijk of zelfs onuitvoerbaar. Zeg ze zullen aan nou luister en maak zoals hij zee, het hulle een kans om te oorleef. Want als hulle eie wijs en oormoedig daar die bevelen in die wind slaan, en hulle eie gang gaan, speel hulle met hulle lewe. O, hulle is vir geen vijand bang nie. Nee, hulle kom reg. Maar hulle so maak, onderskat hulle die vijand en hulle oorskat hulle self. Die wat nie na die bevelvoerder wil luister nie, nie hom gehoorsaam wil volg in die strijd, volgens sy strategie nie, sneeuwel een of ander tyd. En dis jou eie skuld. Ja, maar dit vraag wel vertrouwen natuurlijk in die een man aan wie jy jou as 'n soldaat totaal en al moet uitlever. Jou bevelvoerder, om sy bevele blindelings op te volg. En as mense onder mekaar weet, ons ook bevelvoerders kan foute maak, ernstige foute, foute met verskriklike gevolge vir 'n leereenheid. Maar van Christus weet ons mos beter, om in Christus vertroue te hê, dit kan toch nie moeilik wees nie. Hy is mos geen bevelvoerder, wat ons in die stryd instuur, en self op 'n veilige afstand, via 'n veldtelefoon, aan ons die bevele deurgee nie. Wat self probeer, om homself angstvallig uit die stryd uit te hou. Hy het toch as eerste in die stryd ingegaan, voor ons uit. Hy ken die taktieke van die vijand beter as wie ook al. Hy weet as geen ander, hoe jy kan volhou, kan deurkom. As daar een is, wat redding kan bring, is dit hy. Wie sou aan hierdie bevelvoerder nou nie gehoorsaam wil wees nie? Wel, doen dit dan, broers en susters, gehoorsaam wees. Doen dit ook, as jy in die hitte van die stryd dreig om in paniek te raak. Moenie jou bevelvoerder in die hemel uit die oog verloor nie. Moenie jou so van die wys laat bring, dat jy sy bevele nie meer bo die strydrumoer hier op aarde hoor uitklink nie. En dit kan mos gebeur, ach u weet het, ek weet het ook, dat mens in al die leiding waar ons nog moet deurgaan, ons hemelse Heer nie meer kan vind nie. En dan weet ons nie meer hoe om verder moet gaan nie. En hoe makkelijk kan ons in so'n situasie van ons kop afraak? En dan willen mense nog maar net vlug. Ja, maar waar naartoe moet jy vlug? Dis wat ons dan ook nie weet nie. Die enigste ding wat help is om te aanhou Christus gehoorsaam wees. Bly hom in die oog hou. Spits jou ore om sy woord te bly hoor. Hy weet hoe moeilik die stryd kan wees. Hy ken ons angste, ons trane, ons aanvechtings. Hy ken dit uit eie ondervinding. Ons het vanochtend ook gelees in Hebreërs 4, dat Jesus met ons swakhede kan sympathiseer. Dis vir hom nie vreemd nie, iets wat hy nie mooi verstaan nie. Wat is nou die moeilikheid? Hy weet precies wat het is. Omdat hy net soos ons in elke opsig aan versoekinge onderwerp gewees het. Bly dus gehoorsaam na hom luister. Juist ook wanneer jy die gevoel het, ek draai vas in die lewe. Sy woord wys die uitpad. Sy bevele bring vir jou redding. Kyk, die ding is net, ons mense hou nie daarvan nie. Ons hou nie daarvan om aan iemand anders te moet gehoorsaam nie. Bevele, dis vir ons 'n akelige woord. Maar is dit nie precies die probleem wat ons het nie, broers en susters? Is dit nie juist dit wat Christus in die stryd ingedryf het nie? Dat ons nie graag gehoorsaam wil wees nie. Dat ons nie in als net volgens Godse bevele wou leef nie. Daarom het alles begin in die paradijs. Die mens wou nie meer net God die eerste en die laaste sê, gee nie. Hy wou nou self bepaal wat reg en verkeerd is. Hy wou self nie net baas wees nie, hy wou God wees. Dis die dat Christus om so diep moes verneder en opoffer, om ons uit daar die ellende uit te haal. Hy moes vir ons gehoorsaam wees tot in die hel, om vir ons die hemel terug te verdien. En as mens dit tot jou laat deerdring, my broer en sister, dan verstaan jy, en dan is dit vir jou hoegenaamd nie meer moeilik, waarom ons nou opgeroep word, om aan hom gehoorsaam te wees nie. Amen. En laat ons daarom as 'n amen lied sing, van Psalm 85, die derde vers, Ek sal nou wag en luister. Ons belei nou saam ons geloof met God se kerk oral in die wêreld en reg deur die geskiedenis, broers en susters, en ons doen dit vanaand met die geloofsbelijdenis soos vastgesteld in die kerkvergaderings van Nicea en Constantinopel. En ons onderstreept dit dan door van Psalm 9 die 7e vers te sing. En sal ons sover moontlik daarvoor gaan staan? U kan in gedachten maar met mij saamzien, in uw hart daar ook in leer. Ek glo in één God, die almachtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, die enige geboren Seun van God, voor al die eeuwen uit die Vader geboren. Hij is God uit God, leg uit leg, ware God uit ware God, geboren, niet gemaakt niet. Eén in wezen met die Vader, door wie alles tot stand gekomen is. Hij heeft terwille van ons, mensen en ons zaligheid, uit die hemel neergedaald en door die Heilige Geest, uit die maagd Maria, vlees geworden, uit de mens geworden. Onder Pontius Pilatus is hij voor ons gekruisigd. Hij heeft gelei en is begraven. Maar op die derde dag is hij volgens die schriften opgestaan. En hij is naar de hemel opgevaar. En hij zit aan die rechterhand van die Vader. En hij zal met heerlijkheid terugkomen om die levendes en die dooies te oordeel. Aan zijn koningschap zal daar geen einde wees nie. Ons gloe in die Heilige Geest, wat Heer is en levend maakt. Hij gaat van die Vader en die Seun uit. En hij wordt samen die Vader en die Seun aanbid en verheerlijk. Hij heeft dit die profete gesprek. Ons gloe aan een heilige, algemene en apostolische kerk. Ons belei een doop tot vergifnis van die zondes. Ons verwacht die opstanding van die dooies en die leven van die toekomstige bedeling. Amen. Laat ons nog dankie sê vir wat ons hierdie sondag van die Here mag ontvang en mekaar aan die Here opdra vir die week wat voorlee. Ek sal u daarin voorgaan. Ja Here, veilig en behoue mag ons onsself weet by u. Want uw hemeltroon is nie ver weg nie. Iewers deur waar ons nie kan bykom nie. U is nabij. En u hoor ons diezelfde oomblik as wat ons tot u praat, soos nou. En uw troon is een genade troon. Zelfs sondige mense, wat nog aanhoudend tegen heel sondige geaardheid moet stry, word u nie weggewys nie. U is blij as sondaars u genade troon kom soek. Maar dan het iets verander. Dan het baie verander. En ons is dankbaar, Heere, dat ons daar die verandering in ons eie leven ook mag waarneem. Dat dit bezig is om te gebeuren dat ons in Christus wil leven. Aan hom gehoorzaam wil wees. Ons door sy geest wil laat lei. Dankie dat u hom weer aan ons voorgehou het. Jesus Christus, die hoëpriester. Nou, daarbij u op die troon. Die verzoener van al ons zondeschuld dagelijks. Here, dankie vir wat ons vandag mag ontvang, ook die onderstreping van u belofte woorde, u versoeningswoorde, die onderstreping daarvan met die doopwater en die brood en beker by die nagmaal vanoggend. Ons bid, Here, laat ons vanuit daar die lewe in Christus leef, in die week wat voorlee, en ook saamleef in ons huise, in ons gesinne, ook met ander mense wat nog nie in vrede met u leef nie, maar wat ons dalk deur ons lewenshouding kan bereik. Wie kan ons daarvoor gebruik? Doen dit asseblief. Help ons by al die dinge wat weer na ons toekom, ook die moeilike dinge wat ons moet verwerk, en laat ons dan getroos mag wees te wat ons weer gehoor het. U Heer Jesus, u weet daarvan, u ken dit als, u kan saam voel, en u kan meer as saam voel, u kan ook die hulp gee wat ons op die rechte tyd benodig, wat ons van onszelf nie het nie. Ons bid vir die wereld, Heere, waarin daar soveel nood en verskrikking is. Ons denk speciaal ook aan al die slagoffers van die vloede wat daar was in Malawi, Zimbabwe, Mozambique. Soveel mense wat die lewe verloor het, maar ook soveel mense wat als verloor het, dakloos geraak het, dorpe wat verspoel het. Hoe moet dit als weer reggeruk word, herstel word? Dit gaan jare duur. Heere, seën asseblief, alles wat gedoen word om die slagoffers, die meeste benodig te help. En dank u ook dat u mense gee wat die bereidheid het om te wil help in hierdie moeilike situaties. Nie net hier nie, maar ook in ander rampgebiede, oorlogsgebiede in die wereld. En dit laat ons verlang na uw nieuwe wereld. Na die dag, Heere Jesus, dat u gaan weerkom. En dat u die laaste beloning op u volmaakte gehoorzaamheid mag ontvang. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuwe volk voor die Vader. Amen. U mag uw gaves nou gee in die collecte, wat dus opgeneem wordt voor de diakonie en hulpbehoevende kerken. En dan is ons laatste lied in hier die eredienst, Skriftruiming 7, 2 verse, 3 en 8. Gemeente, broers en susters, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, met u, met julle, allemaal wees.